Wij lezen met elkaar de 6 versen waar we nu mee bezig zijn. De eenheid van de geest, daar gaat het om. En ik lees dat uit de proeven van concordant vertalen zoals we die hebben. Ik spreek jullie dan aan, ik de gebondenen in de Heer, waardig te wandelen, vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld en elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Tot zover dit stukje uit Efeze 4. En vanavond willen we stilstaan bij één verwachting. We hebben de vorige keer stilgestaan bij het voorgaande aspect, weet u nog? Dat was één lichaam, één geest hebben wij stilgestaan. En nu kijken we naar onze roeping en verwachting vanavond. Eén verwachting. U ziet hier de Griekse woorden, schuin gedrukt. En dan ziet u ook hoe wij die weergeven in onze proeven van vertalen. Het bekende woord voor ons is het woord verwachting, waar we vanavond wat uitvoeriger bij stil hopen te staan. En verwachten, dat is dan het werkwoord. Zoals dat, ik heb maar een tekstverwijzing erbij gezet, waarvan ik denk dat is wel een fijne, uit Romeinen 8 vers 25... De heerlijke verwachting, het verwachten van de schepping, maar ook het verwachten wat wij doen. En ook het bijzondere woord tevoren verwachten, en dat staat daar ook in een bijzondere tijdsvorm, wat een toestand uitdrukt in Efeze 1 vers 12. Maar daar hopen we vanavond later nog aan toe te komen. En dan ziet u daarnaast de woorden die wij vertalen met hoop en hopen, prosdokia en prosdokao. En u ziet daar ook tekstverwijzingen bij waar dat woord dan gebruikt wordt. Maar de nadruk ligt dus op dat één, hè? Want u hoort het misschien wel een beetje aan het voorlezen, maar ik heb geprobeerd de nadruk van het woord één, wat in deze tekst wel aanwezig is, omdat het steeds herhaald wordt, daar ligt nadruk op in de tekst. Dus dat is ook hier zo. Het is één verwachting. Vandaar ook die twee streepjes op de E, om dat te benadrukken. En daar willen we vanavond met elkaar naar kijken. Roeping, want de tekst zegt niet alleen het woord één verwachting, maar er wordt gesproken over die ene verwachting van jullie roeping. Zoals jullie ook geroepen werden, in één verwachting van jullie roeping. Dus hier komt opnieuw die woorden roeping en roepen naar voren, net als in 4 vers 1, waar dat ook aangeduid werd. Dus de nadruk ligt hier op dat wij ons bewust zijn dat wij geroepen zijn. En die roeping, die is in de eerste drie hoofdstukken nadrukkelijk natuurlijk aan de orde gekomen, dat wij geroepen zijn tot iets heel bijzonders. Het lichaam van Christus heeft een hele bijzondere roeping. En dat geeft ook tegelijkertijd, van daaruit daarmee verbonden, een bijzondere verwachting. Vandaar dat Paulus, vandaar dat we mogen concluderen daaruit, dat Paulus die roeping, daar koppelt hij tegelijkertijd die verwachting aan vast. Dat grijpt als het ware in elkaar. En dat hoort heel dicht bij elkaar. En het woord roepen, dat kennen wij natuurlijk wel in het woord kahal. En als u het Griekse woord leest, kaleo, dan hoort u in feite ook een beetje dat kahal er doorheen komen. Hè? Zou je kunnen zeggen. Kahal, dat kent u wel, dat is van de prediker, de kohelet, de roeper. Of soms wordt er ook wel gezegd, de uitroeper van Tenach, prediker. En kaleo, dat is een woord dat roepen komt regelmatig in de Griekse schrift voor. Ook als het over ons gaat, hè. En we zouden ons bewust zijn van die hoge roeping waarmee wij geroepen zijn. Want het is inderdaad een hoge roeping. Het is niet zomaar iets. Hè. Het is een, hè, wij mogen ons bewust zijn dat we geestelijk gezien zonen van God zijn. Hè, we hebben de plaats van zoon gekregen. Daar opent de Efezebrief zo'n beetje mee. En dat is al voor de nederwerping van de wereld. Is dat al in feite vastgesteld. Hè. Wij weten ons uitgekozen in Christus al van voor de nederwerping van de wereld. En dat is tot de plaats van zoon. En dat is om in de tijd dat zoonschap, die plaats van zoon, ook daadwerkelijk uit te oefenen. Die roeping, verwachting, dat is iets bijzonders. Welke verwachtingen zijn er zoal? En de vorige keer heb ik daar al een klein beetje op gehint. Dat er heel wat verwachtingen zijn die mensen hebben. Het punt is dat de verwachting die wij hebben, die wij mogen hebben, die is gebaseerd op de brieven van Paulus. En je merkt vaak dat als mensen iets anders daarbij invullen, ook de toekomst en de plaats enzovoort, dat dat toch vaak te maken heeft met dat andere zaken er doorheen komen als het ware. Hè? En het punt is natuurlijk, kijk, de een die verwacht dit en de ander verwacht dat. En wat gaat God nou doen? Hè? Gaat hij nou doen naar wat jij verwacht? Of gaat hij nou doen naar wat jij gelooft dat gaat gebeuren? Nee, dat gaat God niet doen. Nee. God gaat zijn woord vervullen. Hij gaat ons de plek geven in de toekomst. Hè? Want verwachting is toekomst. Hij gaat ons de plek geven die hij van tevoren voor ons bepaald heeft. En dat heeft hij ook laten vastleggen in zijn woord. En dat gaat hij doen. Dus er zullen gelovigen zijn die misschien wel bij het moment van de bazuin een beetje vreemd opkijken. Van, gaan we toch naar boven nu? Zo, hè? En ja, dat is misschien wel een beetje raar gezegd, maar dat is natuurlijk wel wat gaat gebeuren. Maar we gaan even, ik probeer met u een vijftal, want er zijn veel meer, ik heb een greep. Een vijftal verwachtingen die mensen zo al hebben binnen het grote geheel van geloof, om het zo maar te zeggen. Binnen het grote geheel van de christenheid. En dan trek ik het even weer heel breed. Welke verwachtingen er onder andere zijn, want het is echt geen uitputtende reeks. Het zijn maar een vijftal. Vijf voorbeeldvisies. Waarvan wel één rode draad is, één overeenkomst. Dat is dat men denkt, hè, dat gelovigen dat verwachten. Men denkt, hè, men kent mogelijk, ook niet altijd hoor, maar mogelijk kent men wel de bazuin, dat gaat gebeuren. Maar men denkt dan toch, in die vijf die ik ga noemen, denkt men dat men later toch weer op aarde terugkomt in de toekomst. Wel weg en dan een tijdje boven en dan weer terug. We noemen dat ook wel eens de haarspeldgedachte, hè? Zo en dan weer zo en dan weer op aarde terug. Dat is de rode draad in de komende, wat ik u even in het kort wil laten zien. Deze is denk ik voor u wel bekend, dat van begin tot einde zijn er allerlei mensen die geloven en die wandelen in geloof. En die uiteindelijk aan het eind van de tijden, zo denkt men dan hè, in die gedachte, dan gaat eigenlijk alles, ook die rechterstoel van Christus, de grote witte troon, de troon van zijn heerlijkheid, waarin we geleerd hebben dat het allemaal verschillende momenten zijn. Maar in die gedachtegang denkt men dat dat allemaal aan het einde gebeurde, dat het allemaal één gebeuren is aan het einde van de tijden. En dan zullen ook hemel en aarde vergaan en dan zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. En dan denkt men dat men in Nieuwe Jeruzalem is op de nieuwe aarde. Dat is even kort gezegd. Hè. De bazuin van God vindt dan ook plaats aan het einde van de tijden. En dan is ook de wederkomst van Christus en dan breekt zijn koninkrijk aan. Dus men ziet dat allemaal als één gebeuren. Eén groot gebeuren aan het einde van de tijden. En u kent die gedachtegangen denk ik wel. Schapen en bokken en zo, dat soort dingen allemaal. En dan een andere gedachte is dat men wel iets weet van genadetijd. Men noemt dat mogelijk het nieuwe verbond of het verbond van genade. En men ziet dan de kerk als de bruid. Al dan niet, hè. Men ziet dan de kerk als de bruid bijvoorbeeld. En men ziet het dan zo dat de kerk als bruid zich voorbereidt op de wederkomst van Christus. En Ja, er zijn er die dan wel in een duizendjarig rijk geloven. Of een duizendjarig vrederijk, zei Johannes de Heer. En men denkt dan dat die bazuin van God pas na die duizend jaar... Er zijn ook mensen die dat denken. Dan na de duizend jaar die bazuin van God klinkt. Overigens, Johannes de Heer noemde ik, maar die geloofde wel. Die bazuin veel eerder, hoor. En dan is dit ook een gedachte waarin men visie heeft op de grote verdrukking voor Israël. Dus waarin men ook onderscheid maakt tussen de gemeente of het lichaam van Christus en Israël. En dan ziet men wel een roeping van de gemeente, dat die bij de bazuin van God inderdaad omhoog weggaat, die gemeente. En dat daarna de grote verdrukking over Israël gaat plaatsvinden, die naar Openbaring 1260 dagen duurt. Waarna het koninkrijk aanbreekt, de duizend jaren. En voor nu even wat daarna gebeurt, dat komt nog wel aan de orde. Dan begint het met het gericht over de natie. Hè? Dus als die grote verdrukking over Israël geweest is en de Heer is gekomen, dan daarna komen nog de gerichten over de natieën. En dan wordt vanuit Israël wordt het koninkrijk opgericht en zal daarna zich uitbreiden over de hele aarde. Dat is ook een gedachte. Hè? Dan zijn er die de 70ste jaarweek van Daniël zien als nog toekomstig. Want in de vorige visies, ja, het voert wat te ver om daar al te gedetailleerd op in te gaan, maar in die vorige visies, daar denkt men doorgaans dat bijvoorbeeld het grote deel van boek Openbaring, dat het al gebeurd is, dat het boek Daniël al gebeurd is. Dat is allemaal al historisch vervuld geworden en dat zal in de toekomst niet meer vervuld worden. Maar deze visie, daarin ziet men wel de 70ste jaarweek van Daniël, dat die nog moet komen. Dan waarvan de eerste 3,5 jaar de vier zegels van Openbaring. Hè, dan komt, als die 70ste jaarweek eenmaal loopt, dan komen die, weet u wel, die ruiter op het witte paard. Enzovoort, hè, die andere ruiters, die andere paarden. En dan op de helft van de jaarweek, dan draait de wetteloze of de antichrist zijn gezicht om, laat hij zijn ware gezicht zien, als het ware. En komt de grote verdrukking over Israël. En dan komt de Heer en dan begint het koninkrijk, hè, de duizend jaren en wat er eventueel daarna komt. Maar die zien dan de bazuin van God in het midden van de jaarweek. Die gedachte is natuurlijk ook, het zal u niet onbekend zijn. En dan zegt men, nou, we maken nog wel mee die helft, hè, dus tot aan vlak voor die grote verdrukking van Israël. En dan worden we weggenomen en dan gaat die grote verdrukking los. Dus dat is ook een visie. Hè? En een andere visie is, die lijkt daar veel op, maar die situeert dan de bazuin van God pas na de grote verdrukking. Hè, waar dan zegt men dat men... ernstig denkt dat wij als leden van het lichaam van Christus, als gemeente, ook door de grote verdrukking heen moeten gaan. En dat pas na de grote verdrukking de bazuin van God zal plaatsvinden. Die gedachten zijn er ook. En dan het koninkrijk, de duizend jaren. Dus dat zijn zo even in een vogelvlucht vijf verschillende visies die zo de ronde doen. Verwachting. En dit zijn nog vrij eenvoudige schema's, hoor. Want er zijn schema's die, nou, als je dat ziet, dan denk je, ik denk dan heel menselijk, hoe krijg je dit voor elkaar om het zo ingewikkeld te maken? Ik zal geen namen noemen, want dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar dit is vrij, ja, dit is wat vrij regelmatig wat je tegen kan komen. Roeping. God roept ons. En dat geeft een geweldige verwachting. En die roeping hebben wij gekregen. God heeft ons geroepen in de tijd op grond van zijn uitkiezen in Christus voor de nederwerping van de wereld. En hij heeft ons geroepen in de tijd. Hoe? Door het evangelie, door het goede nieuws, dat we dat gingen horen, dat God ons oren heeft geopend. En dat je dat überhaupt kan verstaan en dat je je bewust bent, ik ben gered in het bloed van Christus, is al iets heel bijzonders. Dat geloof wat je dan hebt gekregen is een genadegeschenk. Dat is niet van jezelf. Je kan niet van jezelf zeggen van, nou, ik ben toen en toen tot geloof gekomen of ik heb een keuze gemaakt of wat dan ook. Nee, allemaal niets van dat. God heeft je geloof geschonken, dat is een genadegeschenk. Zo zegt Paulus dat ook in Filippenzen 1. En daardoor kunnen wij iets van die schriften verstaan. En hebben ook nog een bijzondere toedeling van de geest nodig, zelfs, om deze brieven van Paulus te verstaan, deze Efezebrief. Geest van wijsheid en onthulling hebben extra toedeling van zijn geest nog nodig om dit te kunnen verstaan. Vandaar ons gebed, hè? U bidt dat natuurlijk ook. Om dat u die geest, hè, dat u die extra toedeling van uw geest van God mag krijgen, opdat we deze dingen in kunnen verstaan en meer in de diepte kunnen verstaan met elkaar. Maar dat is een groeiproces, dat gaat niet 1, 2, 3. Het komt je niet aanwaaien, zeggen we dan tegen elkaar. Het komt je niet aanwaaien. Daar moet je inderdaad je in verdiepen. En je moet je in de schriften, ja, wil je daar echt verder in komen? Ja, daar moet je wel wat voor doen. Om in die zin, ga luisteren en dan merk je ook wel. En dat is zoals dat bij mensen gaat, bij gelovigen gaat. Als je eenmaal gaat luisteren, dan word je gegrepen door dat woord. En dan wil je meer en dan wil je dieper en dan wil je verder. Dan wil je steeds weer dat woord horen. En dat is, ja, dat is dat proces, hè, dat die wisselwerking. Steeds weer dat horen en dat bemoedigt je elke keer weer. Daardoor heb je weer nieuwe moed. Want als mensen hebben we vaak van die gedachtenkringetjes, weet je wel. Dat gaat altijd naar beneden. Vaak negatief. En wat moet je daar dan doen? Ja, God gaan danken, ondanks je misschien je hele negatieve stemming of je negatieve gevoelens. Of God gaan danken, gewoon dwars tegen je gevoelens in. En waarvoor dan danken? Nou, voor die geestelijke zegeningen die je hebt ontvangen. Misschien kun je niet danken voor de situatie waarin je bent, maar je kunt altijd God danken voor de zegeningen die je in Christus hebt ontvangen. Want die zijn sowieso gegarandeerd, dat is 1-op-1. Daar kun je altijd voor danken. En als je dat gaat doen, dan merk je dat er ook van binnen iets bij je gaat gebeuren. En waardoor de negatieve stemming, die negatief denken, verdwijnt. En daar komt iets van Gods geest gaan dan werken en je herinnert je weer die woorden. En ja, dan kijk je toch weer anders tegen je omgeving aan, je eigen situatie aan enzovoort. Israëls roeping. Wat is Israëls roeping? Als we het vanavond hebben over één verwachting van jullie roeping, wat is dan Israëls roeping? Dat is een andere dan onze roeping. He, die lijnen moeten we echt heel goed uit elkaar houden in de schrift. De schrift doet dat en we willen de schrift volgen. En willen wij dan ook die lijnen uit elkaar houden. Israëls roeping is licht en leider van de natieën zijn. Koninklijk priesterschap uitoefenen. Ik heb maar even een paar korte zinnetjes als kernen geprobeerd te vinden. De natieën tot leerlingen maken. Dat is Matthäus 28, weet u wel, dat in feite aan Israël de opdracht gegeven wordt, maakt alle volkeren tot mijn discipelen. En dan staat er een hele doopformule, maar dat is toch een beetje onzeker of dat echt tot de oorspronkelijke tekst heeft behoord. Dat zeg ik even bij, maar goed, in de meeste vertalingen staat hij wel opgenomen. Maar dat is een opdracht die is voor Israël. Israël zou de volkeren, de natieën, tot discipelen maken. Wanneer? In de komende 1000 jaren. En ook daarna op de nieuwe aarde. Want die opdracht, die hebben de discipelen toen in Handelingen nooit ter hand genomen. Zij zijn wel gaan getuigen, maar dat heeft meer onder hun eigen volk gewerkt. Ze zijn ook binnen het land gebleven. Ze gingen wel getuigen en daar ontstond ook een hele beweging van Joden die in Israël wat in de Messias geloofden. Maar die hele opdracht van Matthäus 28, die heeft het volk nooit ter hand genomen. Dat is allemaal nog toekomst. En de volkeren zouden dan leren te onderhouden al wat de Heer aan de discipelen, je kunt dat teruglezen allemaal, geboden heeft. En dat is het groeiproces wat in de komende aion, in die 1000 jaar, zal plaatsvinden. Dan zullen de natie inderdaad tot discipelen gemaakt worden. En dat is een heel proces. Dat is niet van binnen 10 jaar tijd, ook niet binnen 100 jaar tijd, maar daar gaat veel langer overheen. En zij zullen de wegen en de woorden van Yahweh bekendmaken. De Torah zal uitgaan uit Jeruzalem en het woord van de Heer uit Sion. Staat in Jesaja. En dat is, dat is wat wat Israël zal doen in de toekomst. Jesaja 2, hè, staat dat. Het zijn geweldige woorden natuurlijk. Zij maken de wegen en de woorden van Jahwe bekend in die tijd. Dat is Israëls roeping. En daaraan gekoppeld, wat is Israëls verwachting? Hè, wat mogen we uit de schriften halen? Wat Israëls verwachting is? En daarin kijken we naar iets, ook iets heel bekends. Dat zijn die 70 jaarweken van Daniël 9, vers 24 tot 27. Waarin die man of die boodschapper bij Daniël kwam en die gaf hem die profetie. En die zei: Daniël, dit zijn 70 jaarweken bestemd over jouw volk en jouw heilige stad. Israël, dat betreft dus het volk Israël, want dat is het volk van Daniël. En jouw heilige stad, dat betreft Jeruzalem. En Jeruzalem is naar de profetie van Zacharia een lastige steen. En de Heer zal de volkeren bedwelmen, want er is steeds maar gesteggel over Jeruzalem. Dat is vandaag de dag nog steeds zo, hè? En het staat nog overal in de brandpunt van de belangstelling. Nou, die eerste 49 jaar, want die profetie van Daniël, die wordt onderverdeeld in 7 zevens, 62 zevens en nog een 7. En dan heb je totaal 70 zevens. Profetie van Daniël 9. En de kruisiging van de Heer Jezus, die markeerde in wezen het einde van die 69ste jaarweek van Daniël. Toen de Heer over de Olijfberg trok, was het de 10e Nisan. En dat markeerde het einde van de 69e jaarweek van Daniël. Toen werd de Messias, de vorst, die werd afgesneden, zoals Daniël 9 ook zegt. En dan staat er ook dat hij zal niet hebben. Wat zal hij dan niet hebben? Het koninkrijk op dat moment werd afgesneden van hem. Dat is de kruisiging van de Heer Jezus. Daarna breekt de genadetijd aan, daar leven we nog steeds in. Je zou het niet zeggen als je om je heen kijkt, maar wij kijken geestelijk. En dan zien we dat het, ja, als we het evangelie lezen, dan zien we dat het genade is. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. En nog steeds is dat zo. God predikt vrede naar deze wereld en dat doen wij ook. Onze houding is er een van vrede, verzoening, genade. Zoals God dat ook doet, hè. Wij mogen ambassadeurs zijn. En zolang ambassadeurs nog aanwezig zijn in het andere land, om het zo maar te zeggen, zolang is het nog, ja, is het nog steeds vrede, is het nog steeds verzoening. Het feit dat wij hier op aarde zijn, markeert dat het nog steeds een wel aangename tijd is. Dat er God nog steeds verzoening predikt naar de wereld. En straks als wij weggenomen zijn, als de ambassadeurs teruggetrokken worden, dat is in de wereld ook zo, hè, als ambassadeurs uit het land weggehaald worden, dat betekent dat er een conflict is. Dat er zeer waarschijnlijk oorlogshandelingen tussen die landen zullen plaatsvinden. Dus op het moment dat wij weggehaald worden als ambassadeurs, gaat hier iets anders gebeuren. Want wij passen niet in een oorlogssituatie. Wij passen niet in een tijd waarin de Heer gericht gaat oefenen over deze aarde. Wij passen in de tijd waarin het verzoening is, waarin het genade is, waarin God zijn genadeboodschap laat klinken. En in het komende koninkrijk ligt dat wezenlijk anders. Maar dat die dag van de Heer, die zal ingeleid worden met grote gerichten. En die gerichten, daar zijn wij niet bij betrokken. Dat is wat de Heer dan doet. Maar dan zijn wij weg. En die 7 jaar, hè, dat is die laatste zevener, hè, die laatste 7 uit Daniël 9, die is nog toekomstig. Dat gaat nog gebeuren. En daarna, als die 70ste week van Daniël voorbij is, dan zal direct, ogenblikkelijk na die verdrukking, na 1260 dagen, zal de Heer komen en hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En zijn komen zal schokkend zijn voor de wereld. Ook in de zin van aardschokken, in de zin van aardbevingen. Want als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, staat er ook in Zacharia dat die berg zal splijten. Dat is gevolg van een aardbeving. En je zit daar ook op de, hoe noemen ze dat? De Syrisch-Afrikaanse slenk, geloof ik, hè? Die breuklijn daar. De Araba die dan zo doorgetrokken wordt. En dat gaat dan beven, hè, rondom zo'n breuklijn. Hè, de San Andreas breuklijn is, meen ik, bij Californië daar. Nou, als daar de grote aardbeving komt die de seismologen verwachten, dan gaat heel Los Angeles en heel San Francisco, die verdwijnen dan in de oceaan. Dat is wat hoor. En u weet dat natuurlijk in die regio wonen miljoenen en miljoenen mensen. Dus dat gaat nog enorm los hoor in de eindtijd. Er staat ook beschreven in Openbaring, hè, dat er nog een aardbeving komt zo groot zoals er nog nooit geweest is. En daarna ook nooit meer zijn zal. Daar hebben we het dan over. Hè? Dus wat dat die grote aardbeving die verwacht wordt. En dan praten we over niet over schaal 8 of 7 op de schaal van Richter. Maar dan spreken we over schaal 11 of 12. Of misschien wel 13 op de schaal van Richter. En dan gaat de aardoppervlak gaat dit doen. Zo. Dat. Nou, dan blijft er geen flatgebouw, geen huis meer overeind staan hoor. Waar dat gaat gebeuren. Dat staat in Openbaring beschreven. Dat dat zo gaat gebeuren. Dat is een grote aardbeving. En dat zal enorme impact natuurlijk hebben op de bevolking. En dat het markeert ook dat de Heer gaat terugkomen. En dat is een uiting, hè, dat die aardkorst, dat zo in beweging komt, dat er aardbevingen komen, dat er enorme dingen gaan gebeuren zoals in Openbaring beschreven staan. Hè, enorme hitte, zodat de mensen de Heer God zullen lasteren, enzovoort, enzovoort. Hè, als die boodschapper die schalen uitgiet, hè, dat zijn de ergste. Dan gaat het ook om het tempelgedeelte van Openbaring. Hè, als die boodschapper die schalen uitgiet, dan heeft het te maken met religie. Dat zijn de ergste gerichten. En dat komt omdat de afgoderij zo hoog is geworden. Iedereen moet dan verplicht het beest en het beeld van het beest aanbidden. En dat gaat natuurlijk in de geestelijke wereld, gaat dat natuurlijk enorm tekeer, om het zomaar te zeggen, omdat de Heer daarin in gaat grijpen. En dat heeft ook zijn uitwerking dan in de natuur, in de aardkorst en alles. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Hè? Dat zijn geen dingen die je dan los van elkaar kunt zien. Maar dat heeft zo'n enorme impact in heel die schepping. Dat is wat nog gaat gebeuren. En dan daarna, na die gerichten, enorme gerichten over Israël eerst en daarna over de volkeren, gaat dat koninkrijk aanbreken. Wat verwacht Israël? Israël die verwacht de 70ste jaarweek en die start met de ratificering van een verbond met velen. En ik denk dat u wel kunt, als u iets weet van de Oslo-akkoorden, dan kunt u zich wel voorstellen dat dat allemaal daarmee te maken heeft. Hè? En misschien worden die akkoorden wel met de nodige aanpassingen nog, worden die dan daadwerkelijk in werkingskracht gesteld door middel van ondertekenen. En we weten dat uit de schrift weten we dat dan begint die laatste zevener van Daniël 9. Hij zal meester van een verbond zijn met velen gedurende één zevener, staat in Daniël 9. En dat markeert dus, dan weet de Jood dat moment. Dan begint de laatste jaarweek van Daniël. En dan kan de Jood die dat ziet, die dat gelooft, die daar inzicht in heeft gekregen, die kan dan tellen. Dan kun je precies tellen op de dag af wanneer het midden zal zijn. En die weet ook precies dat dan de gruwel van de verwoesting zal worden opgericht, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, hè, zei de Heer Jezus in Matthäus 24. En dan zal die verplichte aanbidding van het beest en het beeld van het beest zijn beslag krijgen. En we zien in onze tijd wel de contouren daarvan, want daar werd een uitspraak gedaan door een prominente politica, zeer recent. En men reageerde daarop door te zeggen, ja, je wilt zeker alle godsdiensten en alle religie achter de voordeur. Met andere woorden, in het publieke domein mag er niet meer religieus gesproken worden. En door welke religie het dan ook maar is. Nou, u begrijpt dan dat er een geestelijk vacuüm, als dat gebeurt, hè? Want die plannen liggen daar dus, hè? Anders zou die politica dat natuurlijk niet zeggen. Men wil dat. Dan wordt er dus een geestelijk vacuüm getrokken, want geen religieuze uitingen meer in het publieke domein, hè, om het zo maar te zeggen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan komt natuurlijk de antichrist en die gaat verplichte aanbidding van het beest en het beeld van het beest opeisen. Je moet eerst een vacuüm trekken en dan kan je dat erin brengen. Hè? Zo moet je dat doen als goed politicus. Hè? En dat gaat gebeuren. Maar daarmee zie je in onze tijd de contouren van wat er gaat gebeuren. Hè? Als je ogen daarvoor als je daar scherp op bent, dan zie je het ook. Wie zei dat ook alweer? Als je ziet pas als je het door hebt of zo, hè? Dat zei iemand, hè, geloof ik. Ja, een bekende voetballer, postuum. De grote verdrukking over Israël. Eerst 3,5 jaar. We zoomen even nog iets verder in op die jaarweek en dan stoppen we daarmee mee. Maar de grote verdrukking over Israël, 3,5 jaar onder andere schijnvrede. Het lijkt vrede te zijn, maar dat is bedriegelijk. En dan, als alles losgaat, komt de grote verdrukking over Israël. En u ziet precies hoe dat omschreven is in de schrift. En als de Messias dan gekomen is, dan 75 dagen daarna is de opstanding van de rechtvaardigen. En dat wordt door Daniël aangeduid in, meen ik, het allerlaatste vers van Daniël, als 1335 dagen. Je moet tellen altijd vanaf het midden van de jaarweek en al die dagen tellen. Dus de Heer komt eerst, dan verlost hij zijn volk en in het bijzonder hen die in hem geloven als de Messias, de gelovige rest die daar is. En 75 dagen daarna is de opstanding van de rechtvaardigen, dus dan komen ook de rechtvaardigen erbij en die zullen dan deel hebben aan dat koninkrijk. Wie van Israël overleven dan de grote verdrukking? Nou, 144.000 verzegelden, want daar kan de antichrist sowieso niet aankomen, want ze zijn verzegeld. Een gelovige rest in het land en in de bergen, hè, want op de helft, als je het weet, moet je vluchten naar de bergen, zegt de Heer Jezus. En dat kunnen de bergen van Judea zijn, maar dat kan ook daar, u weet wel, Sela, Petra, Bosra, noem maar op, daar dat oude Edomitische Rijk wat daar was. Met al die bijzondere zaken die daar te zien zijn. Hè. Men noemde dat een van de wereldwonderen ook, daar in Jordanië. En ik weet niet of u dat tegenwoordig nog kunt bezoeken, maar te midden van alle raketten die daar rondvliegen en afgeschoten worden op Israël, maar het is een van de bijzondere dingen die daar te zien zijn. Daar zit, mogelijk zit daar ook een deel van het gelovige Israël in die tijd. En die zullen dan ook daaruit komen als de Heer gekomen is. En een menigte die niemand tellen kan. Hè? Openbaring 7 of 14, een van de twee staat dat. En de Heer Jezus die komt dan op de Olijfberg na die verdrukking. Dan wordt na 30 dagen de offerdienst voor Israël hersteld. Dit is allemaal de verwachting van Israël, hè? En dan 75 dagen weer daarna, dus de opstanding van de rechtvaardigen. Zodra de Heer Jezus komt en zijn voeten zet op de Olijfberg, start het koninkrijk. Hè, begint het koninkrijk. En gelovig Israël gaat dan het koninkrijk in als hij daar is. En de ontslapen rechtvaardigen komen daarbij 75 dagen daarna, hè, de opstanding van de rechtvaardigen. Goed, dat is voor Israël de verwachting. Nu, wij, hoe zit het nou voor ons? De verwachting en roeping van het lichaam van Christus. He, want ja, dat is Israël is Israël en we bidden voor dat volk. Maar dit is hun verwachting, die hebben nog veel mee te maken. En wat is nu onze verwachting? Paulus die zegt daar iets over in Thessalonicenzen. Dat is de eerste brief, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, de eerste brief die hij geschreven heeft. En hij vertelt daar al iets over in dat eerste hoofdstuk waarin hij zegt, de levende en tegen de Thessalonicenzen die vragen hadden, maar daar komt hij later op terug. De levende, dat wij als gelovigen de levende en de waarachtige God als slaaf dienen. En we hebben dus onze rug nu naar de afgoden. We hebben onze rug gekeerd naar de afgoden die we dienden in ons leven. En wij dienen nu de levende God. De uitdrukking de levende God wordt in de schrift vaak gebruikt als daar ook sprake is van afgoden. Maar die afgoden, dat weet u uit de Bijbel, dat zijn nietsen. Dat zijn nietsen. Die stellen helemaal niets voor. Kijk, demonen kunnen aanbeden worden of machten kunnen aanbeden worden en daardoor kan het heel groot lijken. Maar de Heer zegt, het zijn eigenlijk niets. Eigenlijk niets. En de mens is een raar wezen, hè, zegt de psalmist. In Psalm 115, meen ik. De mens is een heel raar wezen, want wat doet de mens? Die gaat uit steen of uit hout gaat hij een beeld houden. En dat beeld gaat hij neerzetten en vervolgens gaat hij er zelf voor buigen en gaat dat beeld aanbidden. Dat is toch dwaasheid. Dat zou de spreukenschrijver zeggen. Dat is dwaasheid als een mens zoiets doet. En er wordt ook spottend over geschreven, bijvoorbeeld in Jesaja 44. Als je dat leest, is het gewoon vermakelijk. Maar als het gaat om die afgoden, dan spreekt de profeet, of dan spreekt hier Paulus daartegenover, over de levende God. Contra de afgoden. En de afgoden zijn nietsen. Maar de levende God, de waarachtige God, die dienen we als slaaf. En te verbeiden, ik heb hier heel even het woord verbeiden even naar voren gehaald. Omdat het in de grondtekst ook eerder komt. Zijn zoon uit de hemelen. En te verbeiden zijn zoon uit de hemelen. Die hij heeft opgewekt uit de doden. Jezus. Die ons bergt uit de verontwaardiging. Die komend is. En hier geeft de apostel in feite al een hint aan die Thessalonicenzen. Die allerlei vragen hadden over hun ontslapen gelovigen. Wat moet er nou daarmee? Hier geeft hij een eerste hint. En dat woordje bergen, dat is eigenlijk wel heel mooi, want dat betekent onttrekken aan gevaar of beschermen tegen gevaar. Als je iets verder teruggaat in dat woord, dan heeft het ook te maken met onttrekken aan. Hè? Dus in veiligheid brengen. Vandaar dat woord bergen, dat gebruiken we vaak bij schepen, hè? Als schepen dreigen te vergaan. Die moeten geborgen worden. Dat wil zeggen, die moeten in veiligheid gebracht worden. Nou, zo worden wij in veiligheid gebracht, precies op tijd. Want Paulus zegt, uit de verontwaardiging die komend is. En wij zeggen dat niet meer zo in het Nederlands, maar in wezen zou je moeten vertalen, de verontwaardiging, de komende. En de Heer bergt ons daaruit. En dat woordje uit, dat schept soms wel eens een beetje verwarring bij ons. Want wij denken dan soms dat wij toch dan nog een stukje in die verontwaardiging komen te zitten. En dan haalt de Heer ons eruit. Maar dat hoeft niet zo te zijn hoor. Want als Paulus later zegt, dat is eenzelfde soort zin. Als Paulus later zegt in zijn tweede Timotheusbrief dat hij geborgen is uit de muil van een leeuw. Wil dat helemaal niet zeggen dat hij in die muil van die leeuw zat, hoor. Nee, hij is er juist voor geborgen. Hij is eruit geborgen. Dus dat moeten we even voor uw begrip, hè? Even die dingen naast elkaar houden. En bovendien staat hier bij die verontwaardiging, wat meestal vertaald wordt met toren. Daar staat bij de komende. Dus de toren is nog bezig te komen. En dan brengt de Heer ons in veiligheid. Dat woord bergen is heel mooi hoor. Daar zitten allerlei kanten aan. In veiligheid brengen, redden, bergen. Ja, noem maar op. Het is echt een bijzonder woord. Wat Paulus niet zo vaak gebruikt. En wat is onze houding, onze levenshouding? Is dat wij de levende en de waarachtige God als slaaf dienen. En die is wat moeilijker. Want ja, wij willen toch graag nog onze eigen weggetjes wandelen enzovoort, weet u wel. Of dat dienen willen we niet op sommige momenten. Of willen we voor ons uitschuiven. Of noem alles maar op, hè. Dat soort dingen. Maar het is als slaaf dienen. Dus dat betekent, als de Heer bepaalt, dan bepaalt de Heer dat. En dan zit er voor ons, om het zomaar te zeggen, ja, dan, en dat bedoel ik heel positief, dan zit er niks anders op om het te gaan doen, hè. Wat de Heer vraagt. En dat is onze houding. En te verbeiden, hè, dat is ja, dat is eigenlijk een heel mooi woord. Dat is een wat ouder Nederlands woord, hè, verbeiden. Dat gebruiken we eigenlijk ook niet meer. Maar dat betekent afwachten totdat iets gaat gebeuren. Maar dan echt afwachten in een actieve houding. Hè? Niet passief in een luie stoel zitten met je warmtedekentje erin en dan in slaap vallen, zo niet. Maar actief hem verbeiden. Dat wil zeggen, daar zit opwaarts in. Hè? Je bent opwaarts gericht. Vandaar ook dat plaatje, dat vond ik gelukkig nog op het laatste moment. Daar kon ik er nog in. Kijk zo, zoals die mensen, die silhouetten daar op dat plaatje. Zo, hè. Dat is onze innerlijke houding. Terwijl we gewoon met allerlei dingen bezig zijn in ons dagelijks leven. Maar dit, opwaarts blijven. Dat is, denk ik, onze houding. En wij verwachten, hè? Wij verwachten, verbeiden, hè? Wij wachten af. Wat zijn zoon uit de hemelen. Voor ons als gelovigen is het altijd een beetje tricky om te kijken toch naar, gebeuren er nou allerlei dingen in de wereld? zijn er toch niet tekentjes dat wij weten, dat we kunnen vaststellen, toch misschien in welke maand of misschien wel in welk jaar die hier gaat komen. Nee, dat zegt Paulus hier niet. Hij zegt nee, verbeiden zijn zoon uit de hemelen. En ja, dat in die houding, ja, wanneer dat is, dat bepaalt hij, hè? Dat bepalen wij niet. Zo leven. Jezus zal ons bergen. En dan is de volgende vraag natuurlijk, hè, dus zoals je vaak in het dagelijks leven ook hoort, hoe dan? Hè, wordt dan gevraagd. Nou, Paulus die geeft enkele hints, juist in deze Thessalonicense brief. Hints waaraan je misschien soms ongemerkt aan voorbij leest, als je deze brief leest. Want in het tweede hoofdstuk, aan het eind, zegt hij ook iets. Dan zegt hij, want wie is onze verwachting, of vreugde, of erekrans? Of zijn ook jullie dat juist niet, voor onze Heer Jezus in zijn aanwezigheid? Dus nu wordt er niet alleen gezegd dat hij zal bergen, maar dat hij ook een moment aanwezig zal zijn en dat wij in zijn aanwezigheid zullen zijn. Daadwerkelijk, lijfelijk. En dat is natuurlijk een geweldig vooruitzicht. Daar kijken we naar uit, dat we bij hem zullen zijn. Zijn aanwezigheid, hè? Zijn parousia, hè? Dat bekende Griekse woord. Dat hij daadwerkelijk daar is. Want ja, Paulus die hint daar geleid door de geest niet zomaar op. Want er waren natuurlijk vragen bij die Thessalonicenzen. Ja, hoe zit het nu? Zij kenden mogelijk wel wat profetieën uit de nacht over de terugkeer van de Heer. Maar hoe zit het nu voor ons? Voor Israël was misschien wel bij een aantal bekend. Maar wat gebeurt er dan met ons? Wat gebeurt er met vooral degenen die ons al ontvallen zijn? In dat derde hoofdstuk, we zetten even hele grote stappen in die Thessalonicense brief, maar dat is om naar onze verwachting toe te gaan, om jullie harten onberispelijk in heiligheid stevig te maken voor onze God en Vader in de aanwezigheid van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dat is waar we op gericht willen zijn, op en naar uitstrekken. Dat ons hart stevig gemaakt wordt en daardoor, ja, als we ons hart en ons zijn op hem gericht is in ons leven, dan is daar automatisch, hè, dat woord heiligheid, ja, dat wil zeggen apart gezet voor de dienst aan God, hè. Dat apart gezette, hè, dat geselecteerde, dat je van hem bent en dat je dus niet van andere dingen bent, dat je aan hem je tijd die je hebt besteed. En ja, we hebben in ons leven niet zoveel, hè, tijd, want de tijd gaat heel erg snel. Maar die tijd die we dan hebben, laten we die dan goed benutten. Dat noemt Paulus ook wel eens markt, hè? Noemt Paulus markt. Uitkopen. Uitkopen noemt hij dat, hè? Laten we de tijd uitkopen die we hebben. Dat gebruikt hij een paar keren in zijn brieven. Ik meen in Efeze 5. De tijd uitkopend. Want de dagen zijn boos. En als we om ons heen kijken, nou, dat is de spijker op de kop, hoor. De dagen zijn boos. Daar hoeven we tegen elkaar, denk ik, niet zoveel over te vertellen. Want dat weet u, denk ik, zeer goed. Maar het is heel goed om die tijd uit te kopen. Vers 15 zegt hij dat. Efeze 5, vers 15. Zie dan toe, broeders. En daar hoorden de zusters natuurlijk ook bij. Hoe nauwgezet jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen. De era uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Word derhalve niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is. Dat is wat Paulus hier ook schrijft, hè, de wil van de Heer. Dat onze harten stevig gemaakt worden, dat ons hart standvastig is, op de dingen van hem, op hem gericht. En dat we niet heen en weer geslingerd worden door van alles, maar vast, een vaste koers. Hè? Dat de wijsheid heeft ook te maken met een vaste koers varen in je leven. Dat is wijs om bij de weg van de Heer te blijven en daar niet van af te wijken. Want als je dat doet, ben je onwijs. Daar is ook een ander woord voor. Maar dat is wat we zouden doen, hè? De era uitkopend. De tijd is kort. Laten we die tijd die ons rest uitkopen. En goed besteden. En de beste besteding is naar wat hij wil, wat hij bedoelt. Gericht op die aanwezigheid van de Heer Jezus. Met al zijn heiligen. Hè? Dat hele lichaam van Christus. Die zal daarbij zijn in zijn aanwezigheid. Daar schrijft Paulus natuurlijk naartoe in deze brief. Natuurlijk een prachtige brief. De Thessalonicenzen die hadden vragen. Hoe zit het met die overleden heiligen? Hoe zit het met degene die ons ontvallen zijn? En hoe is onze toekomst? Is onze toekomst er een van Israël, dat wij ook bij de Olijfberg? Of ligt dat anders? Want ja, die Thessalonicenzen die wonen in Thessaloniki. En dat is niet Israël. Dus heel ver van de Olijfberg. Ja, hoe zit dat allemaal? Daar geeft Paulus antwoord op. Hij had een woord van de Heer gekregen. En daar gaat hij een geweldig antwoord geven aan die toch wel, ja. En de tweede brief getuigt daar ook van, hè, aan de Thessalonicenzen. Dat ze toch door allerlei dingen, de druk die werd uitgeoefend en de druk werd steeds groter. En we hebben, ja, u heeft misschien het grote conflict, nou denk ik niet meegemaakt, van de Tweede Wereldoorlog, lijfelijk meegemaakt. Maar dat was enorm natuurlijk wat hier allemaal gebeurde. En zo zijn er nog meer periodes geweest waarin het ineens toch onder druk kwamen te staan. Heel recent nog kwamen we behoorlijk onder druk te staan. Werd het allemaal wat minder vrij. Konden we ons wat minder vrij bewegen. Weet u nog, dat maar een paar jaar geleden. Hè? Dat hè. En door zoiets, hè, door zoiets hadden die Thessalonicenzen misschien ook gedacht dat de dag van de Heer al aanbrak. Hè, want dat zegt Paulus ook in die tweede brief. En dan herinnert hij ze weer aan de eerste brief die hij geschreven had. Thessalonicenzen, blijf nou wat ik jullie in die eerste brief geschreven heb als verwachting. Dat is jullie verwachting. En dat is nog steeds onze verwachting ook voor het lichaam van Christus. Wat Paulus daar bekend mocht maken. Want dat is wat Gods woord doet. Gods woord, de brieven van Paulus vooral, nu geven antwoord. Gods woord laat ons niet in het ongewisse. En dat geldt niet alleen over onze toekomst, maar het geldt ook voor de dagelijkse dingen van het leven, om het zo maar te zeggen. Daar geeft Gods woord, als we daar vragen over hebben, daar geeft Gods woord ook antwoord op. Alleen, dan moet je soms zoeken. En soms kan het ook zijn dat je een probleem hebt en daar bid je voor en je krijgt geen antwoord. En het kan best zijn dat het een paar jaar duurt en dan heb je ineens, nu heb ik het antwoord. Dat kan. Want de Heer die geeft wel antwoord, maar dat doet hij op zijn tijd. En dat was ook zo bij die Thessalonicenzen. Die verontrusting die kwam naar Paulus toe. En toen kreeg hij een woord van de Heer en daarover ging hij schrijven. Wij willen echter niet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten, opdat jullie niet bedroefd zijn, zoals ook de overigen die geen verwachting hebben. Stel je voor dat je geen verwachting zou hebben. Probeer je dat eens in te denken. Iemand die totaal niet gelooft, die niets gelooft, die geen verwachting heeft. Dan heb je, ja, althans, zo denken u misschien er ook over, maar dan heb je toch een troosteloos leven. Want je leeft, je hobbelt hier rond, misschien 80, 90 jaar, en that's it. Dan is alles afgelopen. Hè? Als je dat gelooft en er is daarna niks meer, is het wel een troosteloze zaak hoor. Maar wij hebben een heerlijke verwachting. En Paulus gebruikt hier een heel mooi woord voor degenen die gestorven zijn. Hij gebruikt hier het woord rusten. Eigenlijk liggen, maar dan de gedachte rusten. En ja, dat is eigenlijk, ja, dat is het mooie van hoe de Geest van God dan inspireert om dat zo op te schrijven. He, ze zijn gestorven en je kan daar veel hardere woorden voor gebruiken. Maar Paulus gebruikt een heel prachtig, hen die rusten. Wij zeggen dat dan ook wel, hen die te rusten gelegd zijn. He, in ons spraakgebruik. Opdat jullie niet bedroefd zijn, zoals ook de overigen die geen verwachting hebben. Ja, natuurlijk, we zijn verdrietig als we op een kerkhof staan en we moeten weer een geliefde gelovige begraven, helaas. Die ons ontvallen is. Maar we hoeven niet bedroefd te zijn, om het zomaar te zeggen, alsof je geen verwachting hebt. Want je kunt ook op dat moment omhoog kijken. En we lezen dat dan ook. Hè, als we een uitvaart hebben, dan is het altijd heel fijn, vind ik, als dit stukje uit Thessalonicenzen gelezen wordt. Want dat is toch onze verwachting. En dat bemoedigt je. Terwijl je daar staat en ja, je bent verdrietig. En toch, komt daar ook vreugde doorheen, want deze verwachting waar Paulus over schrijft, en dan geeft hij antwoord op het probleem waar de Thessalonicenzen mee zaten, in zijn brieven, in dit stukje. Indien wij geloven, zegt hij dan, dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd, daar heb je het weer, maar in iets andere vorm, door Jezus samen met hem meevoeren. Zo, als je zo de tekst volgt, dan wordt dat hier prachtig gezegd. Hè? Door Jezus samen met hem meevoeren. Zij zijn te rusten gelegd, ze mogen rusten. En toen de Heer ook zei over zijn vriend Lazarus, zei hij slaapt, maar hij bedoelde, en hij gebruikte dat woord ook, en dat bedoelde hij in feite de rust van de slaap. Hè? En u weet wat er gebeurde, hij wekte Lazarus op. En dat is natuurlijk de macht van de Heer, dat hij dat kan doen. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, dat is de kern, hè? Daar gaat het allemaal om. Hij stierf en daar zit ontzettend veel in. Daar zit enorm diep lijden in. Hè? In zo'n zinnetje dat Jezus stierf, dan moet je eigenlijk haken, even stoppen met lezen, even over nadenken. Hij stierf. Dat was heel veel. Dat betekende voor hem heel veel, betekende voor de Vader heel veel. Het lijden. He, het wordt hier het woord sterven gebruikt, maar daarin zit natuurlijk verbonden het lijden. Hij heeft dat voor ons gedaan. He. Jezus, Yahweh, is redder. En dat betoonde hij toen hij stierf aan het kruis. En hij stond op. Ja, Vader wekte hem op. En zo ook, zegt de tekst hier. He, en dat geldt dan voor al die gelovigen die in de kern dit geloven. Die zullen daarbij zijn. Bij dat heerlijke moment. En dan komen ons menselijke weer. Dat wij gaan bedenken hoeveel dat er zullen zijn. En ja, daar kun je natuurlijk allerlei gedachten over gaan vormen. En allerlei conclusies gaan trekken. De een trekt dan misschien een conclusie. Het zullen er misschien minder zijn dan je denkt. En de ander trekt de conclusie. Het zullen misschien wel meer zijn dan je denkt. Laten we dat nou aan de Heer overlaten. Hij bepaalt het toch. Hij kent toch zijn lichaam. Hij kent toch wie van hem zijn. En hij zal precies op het juiste moment, zal hij al diegenen die daarbij horen, die al van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen zijn, die zullen er allemaal bij zijn. En er zal geen één vergeten worden, hoor. Denkt u maar, de Heer vergeet dat niet. Natuurlijk niet. Nou goed, met deze gedachte gaan we maar even pauzeren, want het is alweer de hoogste tijd, zie ik.